Goedenavond, allemaal. Hier aanwezig, want dat kan weer. De eerste keer dat we de Bijbelstudie weer hebben met mensen in de zaal. Dat maakt het toch anders. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Maar ook als u thuis meeluistert, meekijkt, van harte welkom op deze Bijbelstudieavond. Het onderwerp voor vanavond is: God is onze Vader. Hoe is dat mogelijk? Ja, het thema is iets wat mij enorm bezighoudt en aanspreekt. God is onze Vader. Maar hoe is dat nou mogelijk? Het is makkelijk om te zeggen. En vroeger was er een liedje van: kinderen van één vader zijn we allemaal. Nou, het ligt er maar aan wie dat zingt, anders klopt het niet. Maar wij mogen van elkaar weten dat we kinderen zijn van één vader. En daar zijn we dankbaar voor. We zijn aan elkaar gegeven. In Romeinen 8, vers 15 staat een tekst. Ik ga straks een gedeelte met u lezen, maar dit ter inleiding. Daar staat: u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader. Ik kom daar nog op terug. En de vraag is: hoe is het mogelijk dat God onze Vader is? De heilige, rechtvaardige God, de Almachtige, de Schepper, de Allerhoogste, aan de ene kant, en aan de andere kant de zondige mens die met zijn rug naar God toestaat. Niemand is rechtvaardig, zegt de Bijbel. Niet één. Niemand doet wat goed is. We hebben allemaal gezondigd en we missen de heerlijkheid Gods. Dat vinden we in de Romeinenbrief. En hier is sprake van een onoverbrugbare kloof. De mens leeft van nature, van zijn schepper afgekeerd. En God heeft één zoon. Hoe kan God dan ook onze Vader zijn? Ik wil met u een stukje lezen uit de Efezebrief. Het eerste hoofdstuk, als u met mij op wilt slaan. Ik lees eerst maar drie versen. Efeze 1, vers 3. Efeze 1, vers 3. En dan lezen we het volgende. Daar staat in mijn Bijbel boven: de lofzang op Gods welbehagen in Christus. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. In Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en onbesmettelijk en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. In zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot zover. Ik heb mijn studie opgebouwd in 5 punten. Ik zal ze u noemen. De eerste punt is: God heeft één zoon. Het tweede punt: de zoon in het Oude Testament. Het derde punt: de zoon in de evangelie. Het vierde punt: God als onze Vader. En het vijfde punt: wij, ik als kind van God. Het eerste punt: God heeft één zoon. De Bijbel zegt dat God maar één zoon heeft. Zijn enig geboren zoon. Johannes 1 vers 18 staat: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In de NBG-vertaling staat het iets anders. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Hier laat de Bijbel zien hoe de relatie is tussen God de Vader en zijn enige geboren zoon. En dat we door die enige geboren zoon God kunnen kennen. Hij is de link, hij is de verbinding tussen God en de mensen. Wat weten wij over de Zoon van God? Ik lees u een paar versen voor uit het Johannesevangelie. Bijvoorbeeld, in het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. En het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei. Deze die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. Hier zien we al de Zoon van God. De schepping, bij de schepping van de aarde. Hij was er altijd al. Hij was er dus al voor de schepping. De schepping van alle dingen. De vraag is, dan komen we hem dan pas tegen in de evangelieën? Of ook al eerder, in het Oude Testament? We hebben gelezen dat we alleen door de Zoon God kunnen kennen. Tweede punt. De Zoon in het Oude Testament. De Heer Jezus is niet iemand die in de evangeliën in één keer komt opduiken. In één keer tevoorschijn komt. Hij was er altijd al. In het Oude Testament komen we hem tegen als de engel des Heren. Of de engel van God. Ik noem u een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld bij Abraham. Toen Abraham Isaac wilde offeren, toen hield de engel des Heren hem tegen. U kent de roeping, hoe het ging bij de roeping van Mozes, bij de brandende braamstruik. Ook daar was de engel des Heren. En als u leest bij de doortocht door de Schelfzee, dan ziet u dat de engel des Heren voorop ging. En toen ze door de Schelfzee waren, stelde hij zich op tussen het volk en het leger van de farao. En daarna vertrok hij, heel zichtbaar en kenbaar aanwezig. Ook bij Gideon, bij de roeping van Gideon, zien we de engel des Heren. Er is pas over gesproken door dominee Thomas. En ook bij Simson, bij de aankondiging van de geboorte van Simson, zien we de engel van God, de engel des Heren. En Manoah vraagt aan hem, hoe is je naam? Heel wonderlijk dat hij dat zo vraagt. Maar ook wonderlijk dat er een antwoord op komt. Het antwoord is, mijn naam is wonderbaar. Dat kennen we vanuit het boek Jesaja. Maar ook daar geeft de engel des Heren die naam. En hij verdwijnt in de rook van het offer. Heel prachtig. Maar ook bij David zien we de engel des Heren. U weet dat David een volkstelling liet houden. Tegen de wil van God in. En dat hij een geweldige straf kreeg. En hij koos uit de verschillende straffen die God hem voorhield. De pest. En die ging door het land. Maar bij de dorsvloer van Ornan, van Arauna, werd het onheil tegengehouden. Op die plek moest David kopen. Een dorsvloer, om daar een altaar te bouwen. Die plek is de plek waar nu de tempel staat. Dat wil zeggen waar de tempel stond. Waar nu een heleboel gedoe is in Jeruzalem, omdat daar iets anders staat op die plek. Maar op die plek, die door David is gekocht, komt straks weer de tempel. Ook daar zagen we de engel des Heren. Mijn derde punt. De Zoon in de evangelie. Daar zijn we wat bekender mee. En daar wordt ook uitgebreid geschreven over de Heere Jezus. En ik lees u wat versen voor die u wel kent. Uit Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U mag het meelezen als u wilt. Johannes 14 vers 1 tot 9 ga ik lezen. Johannes 14 vers 1 tot 9. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u bereid heb, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. En Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Die tekst heb ik onderstreept. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. En Filippus zei tegen hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen: laat ons de Vader zien? Johannes 10 staat: Ik en de Vader zijn één. Johannes tekent de Heere Jezus als de Zoon van God. Lucas beschrijft de Heere Jezus als de Zoon des mensen. De mens, de mensenzoon. Wij weten dat onder de wet en ook daarvoor allerlei offers gebracht moesten worden. Denk maar aan Kain en Abel. En natuurlijk aan de uitgebreide offerdienst bij de tabernakel, in de tempel, in Jeruzalem. Hoeveel dieren zijn daar niet geslacht? Hoeveel bloed heeft daar niet gevloeid? En dan lezen we van de Heere Jezus het volgende over het gesprek met zijn vader. Over al die offers. En hij zegt: Hier ben ik om uw wil te doen, o God. Het is heel bijzonder dat wij bij dat gesprek mogen zijn. Dat dat zo letterlijk beschreven is in Gods woord. In Psalm 40 kunt u het lezen. Psalm 40, vers 7 tot 9. Ik lees het u voor. U hebt, zegt de Heere Jezus tegen zijn vader, geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer heb u niet geëist. En toen zei ik: Zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Dit was het enige wat mogelijk was om de schepping, om de mens te redden. En de Heer Jezus heeft zich daarvoor beschikbaar gesteld. Gehoorzaam geweest aan zijn vader. Hij zegt: Ik draag de wet in mijn binnenste. En met die wet is hij naar het kruis gegaan. De Hebreeën schrijver haalt dit ook aan. En schrijft het iets anders. Hebreeën 10 daar staat: Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer heb u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde heb u niet behaagd. Toen zei ik: Zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dit zijn belangrijke versen. Want hier zien we dat de Heer Jezus zich aan zijn vader geeft om naar de aarde te gaan, om een lichaam aan te nemen, om zo onze zonden te kunnen dragen. In de eerste hoofdstukken van Lucas, waar het gaat over de zoon des mensen, lezen we het volgende, ik noem u een paar dingen. Dan lezen we over de geboorte van Jezus en de rol van Maria, zijn moeder. Hij krijgt dan ook de naam Jezus. Ook worden gebeurtenissen uit zijn kinderjaren beschreven. Hij werd bijvoorbeeld volgens de wet van Mozes als pasgeborene naar de tempel in Jeruzalem gebracht. Om aan de Heere voorgesteld te worden. Ja, we kunnen denken, waarom is dat nodig? God kent toch wel zijn eigen zoon. Maar als mens moest hij immers leven volgens de wet. Hij wordt ook beschreven als de 12-jarige die naar de tempel gaat. Zoals de gewoonte was met het Pascha. En hij bleef daar om bezig te zijn met de dingen van zijn vader. Vervolgens nam Jezus toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Zo zien we hem opgroeien als kind. In hoofdstuk 3 lezen we over de doop van Jezus. Hij zet daar een stap van gehoorzaamheid. In hoofdstuk 3 lezen we ook het geslachtsregister. En dat geeft de menselijke lijn aan die begint bij Adam en eindigt bij Jozef. Naar men dacht zijn vader, staat er. Matthäus beschrijft de koninklijke lijn van het geslachtsregister. Begint bij Abraham en loopt via koning David. Ook Lucas schrijft dat Jozef uit het huis van David was. In hoofdstuk 4 zien we dat hij leert in de tempel of in de synagoge van Nazareth. Daar groeide hij op als kind. Als kind van Jozef, als kind met Jozef en Maria. Hij kwam daar, hij was daar bekend en vertrouwd. Het was hun gewoonte om daar te zijn. Hij was daar opgevoed en daar werd hij aangezien voor de zoon van Jozef. En men wilde hem stenigen. En de Heer Jezus zegt zelf, geen profeet is welgevallig in zijn vaderstad. Maar Jezus is er duidelijk over dat God zijn vader is. En zijn vader is er duidelijk over dat Jezus zijn zoon is. Bijvoorbeeld bij zijn doop. Daar zegt God de Vader over zijn zoon, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En bij de verheerlijking op de berg met Mozes en Elia ter voorbereiding op Gethsemane en Golgotha. Daar klinken dezelfde woorden. Nu maken we de verbinding tussen God en de mens met de woorden uit Psalm 40. Als de zoon de belofte doet aan de vader, toen hij zei, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Hier wordt welbehagen gebruikt. Dat betekent, als je het opzoekt, believen, genoegen, genot, goed vinden, plezier, welgevallen. Het gaat over het welbehagen van de Vader in zijn Zoon. Niet in de mens. Niet in de zondige mens. Dit is de basis voor het verlossingswerk van de Heere Jezus. Alleen Gods Zoon voldoet als offer, als zondoffer voor de zonde van de mens. Alleen in Gods Zoon, die mens werd, die zonder zonde is, die hem welgevallig is, heeft God welbehagen. In niemand anders. Jesaja zegt, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd, hij zal de volken het recht openbaren. Wij zijn van nature voor God niet welgevallig. En toch heeft hij ons lief. God is liefde. Hij heeft ons het eerst lief gehad. En de tekst van Johannes 3, vers 16, die kennen we allemaal. En toch is het goed om nog eens te noemen. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Tot hier zagen we dat alles van God uitging. Het is zijn plan. Het is zijn initiatief. En wat is dan het plan van God om ons tot zijn kinderen te maken? We hebben gelezen uit de Efezebrief. En ik wil dat toch een keer met u lezen, die drie versen. Om het beeld compleet te maken. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus. Het laatste is belangrijk. Het is niet uit onszelf, het is in Christus. Omdat Hij voor de grondlegging van de wereld, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Het is niet onszelf, maar Hij heeft de Heer Jezus uitverkoren. En wij zijn in de Heer Jezus uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen, NBG zegt zonen, aangenomen te worden. Door Jezus Christus, dat hoort bij elkaar. We zijn niet voorbestemd om zijn kinderen te zijn. We zijn voorbestemd om Gods kinderen te zijn in Jezus Christus. In zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Alleen maar in Christus, niet uit onszelf. De Heer Jezus is God zo. God heeft in Hem welbehagen. De Heer Jezus is uitverkoren. Om in de Heer Jezus uitverkoren te zijn, is nodig dat we verlost zijn van onze zonden. In de volgende verse in Efeze kunt u het lezen. Vers 7. In Hem hebben we de verlossing. Door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die Hij ons overvloedig geschonken heeft. In alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen Hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat Hij zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Dit, waar wij het vanavond over hebben, is het geheimenis van zijn wil. We zijn uitverkoren in Christus. Eerst verlost van de zonde door het bloed van de Heer Jezus, en dan uitverkoren om in Christus een kind van God te zijn. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Zonder vergeving is er geen verlossing. En zonder verlossing niet uitverkoren. Als we uitverkoren zijn in Gods Zoon, dan ziet God ons als zijn kind. Hij heeft ons als zijn kind aangenomen. Efeze 1, vers 5, we hebben het gelezen. We zijn dan ook werkelijk zijn kind. En we zijn niet alleen een kind van God, maar we delen dan ook in de erfenis. Efeze 1, vers 11, daar staat: in Hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Hebben we een erfdeel ontvangen, staat er in andere vertaling. Wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. In Romeinen 8, er staat in vers 17, als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. In het 15e vers van Romeinen 8, daar staat het volgende. U hebt niet ontvangen een geest van slavernij die u opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader, Papa. Wij mogen Papa zeggen tegen de Allerhoogste, tegen een heilige God. Als we het hebben over vader en kind, geeft het de verhouding aan, de positie aan van de vader en zijn kind ten opzichte van elkaar. Wij mogen Papa zeggen. Dat geeft de vertrouwelijke relatie aan tussen de vader en zijn kind. Mijn moeder vertelde over mij, toen ik een klein ventje was, dat ik een keer binnenkwam en tegen mijn moeder zei: mama, mag ik moeder zeggen? Ik vond dat interessant, want ik had een vriendje die noemde zijn ouders vader en moeder. En hij zei u tegen hen. Ik vond dat wel interessant. En mijn moeder zei van, jongen, zeg jij maar moeder. Nou, dat was maar even later. Toen kwam ik dus hardrennend binnen en riep: mama! Dus dat moeder was al lang vergeten. Dat intieme tussen de moeder en een kind en de vader en een kind, dat weegt veel zwaarder. Dat vertrouwelijke, dat mogen wij hebben met onze hemelse vader. In de Galatenbrief kunnen we lezen dat Gods Zoon ons vrijgekocht heeft van de wet, opdat wij een kind van God kunnen worden. U mag het opslaan met mij, Galaten 4, vers 4 tot 6. Galaten 4, vers 4 tot 6. Maar ik zal het ook lezen. Daar staat: maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Geboren onder de vrouw. Dat is niet Maria, dat is Israël. Het volk Israël. Het voert te ver om er nu bij stil te staan, maar ik noem het toch even. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, vers 6, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Als een jongetje, een kind in Israël, zijn vader roept, dan roept hij Abba. Wij zeggen papa. Het is mooi dat dat zo beschreven is. Als we met Christus zijn gestorven, dan hebben we ons oude leven afgelegd. Als we met Christus zijn opgestaan, dan hebben we het nieuwe leven in de Zoon van God ontvangen. En zijn we aangenomen als kind van God. En we zijn ook erfgenaam. Dan punt 4. Hoe is God als onze Vader? Ik moet dan denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zoon, de jongste, gaat naar zijn vader toe en vraagt om de erfenis, om zijn deel. Zijn vader zou kunnen zeggen: die krijg je niet, want het is nog niet zover. Maar soms kan de vader corrigeren, tuchtigen. En soms laat de vader zijn kind dingen doen die niet goed zijn. Om door schade en schande te leren. En dat gaat met een bloedend hart. En we zien als de zoon zijn erfenis verspeeld heeft, dat de vader de prijs betaald heeft. En dat hij terugkomt. En er vergeven wordt. En er feest is. Een liefhebbende vader. Zo is ook onze vader. Ook wij doen dingen die niet goed zijn. Ook nu. Ook in ons nieuwe leven. En toch mogen we altijd terug naar onze liefdevolle vader. Punt 5, ter afronding. Hoe zijn wij dan als kinderen Gods? Wat vraagt God van ons? Van u, van jou, van mij? In Efeze 5, dat is aan het eind van deze brief, dan lezen we het volgende: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dus wij moeten ons gedragen als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Dat is nogal een opdracht, om te leven als een aangename geur voor God. En dat is wat hoort bij geliefde kinderen. Offergave staat er nog genoemd. Dat is nogal wat. Zo zitten wij niet in elkaar. Onze oude mens houdt daar niet zo van. Maar als geliefde kinderen, als kinderen van God, kunnen we dit. Zijn we dit. En dat is een groot wonder. Dat betekent, geliefd door God, dus leef als een geliefd kind. Leef zoals Christus geleefd heeft, nederig. En dat betekent, geef je volkomen over aan God de Vader. Wees God welgevallig, zodat Hij in ons zijn welbehagen heeft. Zodat we een aangename geur voor God zijn. In Efeze 5 vers 9, daar staat dan van: de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere welbehagelijk is. Het is belangrijk om te letten op de omgang met elkaar. Maar ook de vertrouwelijke omgang met God de Vader. Die relatie is zo belangrijk. Zo'n groot wonder. Dat we papa mogen zeggen tegen de schepper van alle dingen. Tegen de Allerhoogste. Hij zal ons nooit afwijzen. Want hij heeft de Heer Jezus ook niet afgewezen. Omdat het offer volmaakt was, zijn wij ook in Gods ogen volmaakt. In Christus, niet in onszelf. Dit wilde ik met u delen. Er is veel meer over te zeggen, maar er is nu geen tijd voor. Maar het is zo'n groot wonder, dat houdt mij altijd weer bezig. Amen.